Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. En namens de kerkraad heb ik allereerst de volgende afkondigingen voor u. Morgenavond, maandagavond, is de reformatieherdenking die we hier in deze kerk zullen houden in samenwerking met de gereformeerde gemeente van Spijkenisse en de christelijke gereformeerde kerk van Spijkenisse. De aanvang is om 8:00 in Abbebroek. Vanwege de reformatieherdenking zal er geen catechisatie zijn, maar de jeugd wordt wel verwacht om dan juist hier aanwezig te zijn en neem gerust je ouders ook mee. Er zal een collecte gehouden worden morgen en die is bestemd voor de stichting In de Rechte Straat. Denkt u eraan ook om geld mee te nemen, deze collecte is niet digitaal. Woensdagmiddag is er kinderdankdagdienst in de christelijke gereformeerde kerk van Spijkenisse. De aanvang daarvan is 14:30. Woensdagavond is de dankdagdienst, aanvang 19:30. Vrijdagmorgen is er de gebedskring en de kerkbode van november, die ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. En u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan op de avond voorafgaand aan de hervormingsdag met elkaar nadenken over de woorden sola fidei, door het geloof alleen. Want dat is wat aan de orde is in de Heidelbergse catechismus. En de psalmen heb ik daarom gekozen op het trefwoord waarheid en geloven. En we zingen nu van psalm 117 het eerste vers. Loof, loof de Heer, gij heidendom. 117 vers 1. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar van psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, het tweede vers, nadat we met elkaar het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof beleden hebben. Met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanavond vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Galaten. En daarvan lezen we hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 10 en hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 16. Maar eerst dus Galaten 1, vers 1 tot en met 10. Paulus, een apostel, geroepen niet door mensen, of niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat u zo haast, zich zo snel afwijkt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander evangelie is. Maar er sommigen zijn er die u ontroeren, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verkeren, verdraaien. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Paulus spreekt die hele krasse woorden. Een ander evangelie, wie dat brengt, die is vervloekt. En later in de brief, in hoofdstuk 2 vanaf vers 11, gaat hij Petrus in het openbaar vermanen, omdat hij de indruk wekt dat hij een ander evangelie predikt. In ieder geval in de praktijk van zijn leven blijkt dat op dat moment. Galaten 2 vers 11. En toen Petrus in Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, dat wil zeggen in het openbaar, omdat hij te bestraffen was. Want voordat er sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich aan die heidenen, scheidde zichzelf af, want hij vreesde degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere joden veinsten, dat wil zeggen ze huichelden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien jij die een Jood bent, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaak je dan de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen, maar wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere, onze God, in het gebed. We willen dankzeggen met de familie J. Overhul. Afgelopen woensdag 26 oktober mochten zij herdenken dat zij 60 jaar getrouwd waren. Getrouwd zijn, moet ik zeggen. We willen ook voorbeden doen. Donderdagavond is er kerkenraadsvergadering. En we willen ook voor de voorbeden doen voor Israël. Op 1 november zijn er weer verkiezingen. En we willen dat ook opdragen aan de Heere. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, wij komen zo op deze avond door het donker weer voor het eerst in het winterseizoen naar uw huis gereden. Of gelopen. En Heere, dan danken wij u dat de donkerte ons er ook aan herinnert dat u de God van het licht bent. En dat u in de geschiedenis, in de Bijbel en in de geschiedenis daarna ook telkens weer heeft laten zien dat te midden van een tijd waarin de wereld in diepe duisternis verkeert, waarin uw kinderen in diepe duisternis verkeren, u het licht geeft. Ja, Heere, dat was toch ook het motto van de reformatie. Na de duisternis licht. En dat licht, dat sloeg op niets minder dan het evangelie van de Heere Jezus, wat eeuwen daarvoor grotendeels verduisterd is geworden. Doordat de kerk haar positie als profeet in deze wereld, die verkondigend bezig moest zijn, het evangelie verkondigen, dat die taak, die roeping aan de kant heeft gezet. En in plaats daarvan naar aardse macht heeft gegrepen. De kerk als een politiek bolwerk, zo was het nooit bedoeld. En uw dienaar, uw knecht Luther, heeft dat ook mogen beseffen. Toen hij het dichtte in het Lutherlied, geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras, die gaat heel snel verloren. En het gaat om die sterke held, de Heere Jezus Christus, die naar de wereld gekomen is als het licht, in wiens licht we zalig worden. En die Christus, Heere, die moet ook vanavond weer verkondigd worden. Die Christus en die Christus alleen. O Heer, als die oude waarheid van de reformatie, die oude waarheid die Paulus al in de Galatenbrief zo scherp aan de orde stelt. Dat zalig worden alleen door het geloof in Christus gaat en niet door de werken van de wet. Dat die oude waarheid ook hier in dit kerkgebouw mag schijnen. Niet als een ouderwetse waarheid, maar dat het weer volkomen nieuw en fris voor ons mag worden. Ja, Heere, schenk het licht van uw Heilige Geest daarvoor. Verlicht ook mijn verstand en geef de woorden in de mond om dit evangelie in alle eenvoud neer te leggen in de gemeente. Opdat er velen zullen zijn die vanuit de duisternis in het licht worden gebracht. Het licht, geen kunstlicht, maar het ware licht. Het licht van Jezus Christus. Heren, en dan mogen we ook in zijn naam onze voorbeden aan u geven, aan u opdragen. En dan bidden we u voor uw volk Israël. Door de geschiedenis heen, zulke donkere perioden meegemaakt. Maar u was het die telkens weer het licht deed opgaan. En Heren, het is toch ook in deze tijd zo ontzettend hard nodig. Dat het licht ook daar in Israël zal schijnen. En dan verwachten we het niet van de politiek. Al willen we wel de verkiezingen daar aan u opdragen. Want het land is erbij gebaat als daar een politieke stabiliteit is. Te midden van alle onrusten die er zijn in het land. Ook de afgelopen tijd weer in Judea en Samaria waar zoveel onrusten zijn. Waar ook weer zoveel geweld is. Van Palestijnse zijde. En Heren, dan horen we het in de media, hoe die berichten weer worden verdraaid. En gezegd wordt, er is de afgelopen tijd van Israëls zijde nog nooit zoveel geweld naar de Palestijnen geweest. Ach Heren, gedenk dan toch uw volk. En geef dat er verzoening mag zijn tussen de Israëliet en de Palestijn. Dat ook in die zin het licht daar mag schijnen. Ja, Heere, geef daar vrede. Vrede te midden van alle tumult, van alle onrusten. Ja, Heere, we bidden nu dan ook voor de omliggende landen. Als daar in Iran momenteel zoveel gaande is, dat daar ook demonstraties zijn. Heere, geef dat goddeloze regime daar mag vallen en dat er iets goeds, iets beters voor in de plaats mag komen. Want de radicale islam is zo tegen uw volk gekant. Ja, Heren, zo dragen wij Israël aan u op. En we bidden dat de Joden toch heel snel mogen inzien dat de Heer Jezus ook hun Messias is. Ja, Heren, werkt u daar uw agenda met dat volk af en geef ons als kerk dat we erop mogen letten en uw hand daarin ook mogen zien. Want Israël en Jeruzalem is toch als het ware de secondewijzer op uw horloge. Waarin we kunnen zien waar we staan in de helsgeschiedenis. O Heere, geef dat we zo uw volk mogen steunen. Niet om wie zij zijn, want ook zij maken fouten. Maar omdat u zich voor eeuwig aan dat volk verbonden heeft. Zoals u zich ook aan ons verbonden heeft daarnaast, als de jongste broer. Heer, we zeggen u dank met de familie Overhul, dat ze deze week mochten gedenken, 60 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. En u heeft ze al die jaren voor elkaar bewaard en gespaard. U was degene die uw trouw ook aan hen bewezen heeft en nog. Heer, we bidden u dat met het klimmen van de jaren en ze ook samen nog goede tijd mogen hebben. Stel ze, Heren, tot een zegen voor elkaar en voor degene die hen omringen en ook voor de gemeente. Wees ze nabij in alles wat nodig is en alles wat er komt kijken bij het ouder worden en het zwakker worden, lichamelijk en geestelijk. Maar wees u ze terzijde, ondersteunt u ze, Heren, wees u ze nabij. We willen nu ook bidden, Heren, voor de kerkenraadsvergadering aanstaande donderdag. Als alles goed is, ook de ambtsdragersverkiezingen alsnog gehouden mogen worden, geef dat tot een tot goede keuzes mag leiden. Ja, geef dat in de hele breedte van de vergadering, Heere, dat we met elkaar het belang van de gemeente op het oog mogen hebben en ons mogen laten leiden door uw Heilige Geest. Geef zo'n gezegend uur. Gedenk ons, Heere, op de kansel en onder de kansel. Geef u een stem om te spreken en een geopend oor en een geopend hart om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar ons voorbereiden op de prediking met Psalm 89, waarvan we zingen de versen 1, 3 en 6. Psalm 89, vers 1, vers 3 en vers 6. Na de preek zingen we van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27 vers 7 na de preek. Aan de orde is vanavond zondag 23 van de catechismus. Zondag 23 van de Heidelbergse catechismus. Dat zijn vragen en antwoord 59, 60 en 61. Daar komt de catechismus nog een keer terug op al die zondagen dat we hebben nagedacht over de 12 artikelen. Die hebben we overdacht, uitgelegd en dan wordt de vraag gesteld, maar wat baat het nu dat je dit allemaal gelooft? En het antwoord luidt dan dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Maar hoe ben je dan rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, zodat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, dat God mij nochtans zonder enige verdienste van mijn kant uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Maar waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet dat ik vanwege de waarachtigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Zover de catechismus. Gemeente, zondag 23 is een hele belangrijke zondag in de catechismus. Want er komt hier een heel belangrijk onderwerp aan de orde. Over veel dingen kunnen we het met elkaar in de kerk oneens zijn. Maar over dit onderwerp niet. Over dit onderwerp ging het nou juist in de grootste kerkscheuring die er in de geschiedenis geweest is. Hierover ging het in de 16e eeuw, in de tijd van de reformatie. Laatst kwam het de catechisatie even ter sprake, waarom hebben we zo'n hervormingsavond, waarom moeten we daar zijn? Is dat niet iets van vroeger, is dat niet iets voor oude mensen? Ja, het is iets van vroeger, want het heeft zich 500 jaar geleden allemaal afgespeeld. En nee, dat is niet iets voor oude mensen. En het is ook niet iets wat toevallig de hobby van een dominee is. Het gaat hier om iets heel belangrijks. En eigenlijk vond ik het ook wel heel mooi om te ontdekken dat vandaag op 30 oktober zondag 23 nou juist aan de beurt is. De zondag voor de reformatieherdenking. Morgen 31 oktober. En die twee die vallen dus heel dicht bij elkaar eigenlijk samen, de behandeling van zondag 23 en de reformatieherdenking. En toen bedacht ik me, ja, dat is natuurlijk niet toevallig. En kan ik die twee niet een beetje combineren? Dus vanavond en morgenavond horen eigenlijk bij elkaar. En ik hoop dan ook dat we er morgen allemaal ook zullen zijn. Waar gaat het nou eigenlijk over dan? Over twee woorden. Dat wil zeggen twee Latijnse woorden. Sola fide. Dan hoeven we allemaal geen Latijn te leren. Maar deze twee woorden in het Latijn zijn toch wel heel erg belangrijk. Fide, dat betekent door het geloof. En sola, dat betekent alleen. Dus alleen door het geloof. Dat betekent sola fide. En deze twee woorden zijn het antwoord op een vraag. Op een vraag die de apostel Paulus in de brief aan de Galaten stelt. Op een vraag die de reformatie stelt. Op een vraag die Maarten Luther stelt. En die zoveel in de geschiedenis zichzelf gesteld hebben. En ik hoop dat wij hem allemaal gaan stellen. Die vraag. Dat jij hem gaat stellen, jongen, meisje. Dat u hem ook gaat stellen. Welke vraag? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Gelijk een moeilijk woord, rechtvaardig voor God. Ik wil zeggen, hoe komt het goed tussen God en mij? Dat is de belangrijkste vraag van het leven. En die vraag die moet iedereen van tijd tot tijd gaan stellen. Of je nou jong of oud bent. En op die vraag geeft het evangelie het enige juiste antwoord. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe komt het goed tussen God en mij? Het antwoord is sola fide. Door het geloof alleen. Gered worden, zalig worden, de hemel binnengaan, eeuwig leven hebben, kan alleen door het geloof. En door niks anders. En daar wil ik het in totaal 3 keer over hebben. Als het ware in een kleine serie met een 3-luik. Vanavond het belang van sola fide. Hoe belangrijk is dit onderwerp in de Bijbel en ook in de Reformatie? Morgenavond over de ontdekking van sola fide. Hoe is dat nou ontdekt in de geschiedenis? Door 2 personen, 2 voorbeelden uit de Reformatie. De gans en de zwaan. En wie dat zijn, daar horen we morgenavond meer van. En dan de volgende keer dat de catechismus weer aan de beurt is, de inhoud van sola fide. Wat zegt de catechismus er nou precies over? Dus vanavond is het thema het belang van sola fide. En daar gaan we naar kijken aan de hand van Paulus in de Galatenbrief. En ten tweede Luther in de tijd van de Reformatie. Dus Paulus in de Galatenbrief als eerste. Iemand zegt misschien, dominee, dit is toch een open deur intrappen. Door het geloof alleen. Sola fide. Ja, het gaat in de kerk toch om geloven. Daar zitten we hier toch voor. Daar gaat het hier toch om. Dat je in Jezus Christus gelooft, is er niet een beetje veel om daar nou 3 keer aandacht aan te besteden? Dan is goed om te bedenken, dat was niet altijd zo. Het is niet vanzelfsprekend dat die boodschap van sola fide door het geloof alleen verkondigd wordt. Ook hier in de kerk niet. De tijd dat dat hier in dit kerkgebouw niet verkondigd werd, is veel langer dan de tijd dat dat wel gebeurde. Sola fide, die 2 woorden, die zijn iets heel kostbaars. En dat wat kostbaar is, wordt heel snel gestolen. Kijk, als je een oude, aftandse fiets hebt en die vergeet op slot te zetten, is de kans groot dat die er morgen nog staat. Maar als ik een gloednieuwe elektrische fiets niet op slot zet, dan is de kans groot dat die morgen weg is. Sola fide is als een gloednieuwe elektrische fiets. En als je daar niet heel goed op past, dan wordt die zomaar gestolen. Ben je zomaar kwijt. Dat gebeurde al in de tijd van Paulus. De eerste generatie na de Heer Jezus. En het gebeurt in de geschiedenis keer op keer. We hebben het gelezen in de Galatenbrief. Paulus groet de gemeente daar, die daar in Galatië zijn. Verschillende gemeenten. En dan valt hij in vers 6 als het ware direct met de deur in huis. Als hij zegt, ik verwonder mij. Dat woord ik verwonder, dat staat daar heel sterk. Eigenlijk zegt hij, ik sta er versteld van. Hij zegt, ik ben verbijsterd. Mijn mond valt hierbij open van verbazing. Wij zouden vandaag zeggen, hoe dan? Hoe is het mogelijk? Dat is wat Paulus hier zegt, ik verwonder mij, ik weet eigenlijk niet wat me overkomt. Ik kan mijn oren niet geloven. Waarom? Omdat u zo haast afwijkt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Dat u zich zo snel afwendt. Jullie wenden je af, gelaten. Van wie? Wie keren jullie de rug toe? Want dat zegt hij eigenlijk. Afwenden is je de rug aan iemand toekeren. Nou, aan degene die jullie in de genade van Christus geroepen heeft. Dat wil zeggen, Paulus zegt daarmee, jullie hebben mij de rug toegekeerd. Ik heb jullie tot de genade van de Heer Jezus geroepen. Jullie hebben geloofd. Maar dat lijkt nu wel allemaal weg te zijn. Jullie hebben je afgekeerd. Waarheen? Dat zegt hij in het vervolg van vers 6. tot een ander evangelie. Paulus zegt, ik kan het niet begrijpen. Ik heb jullie het evangelie verkondigd. Ik ben degene geweest die jullie verteld heb van de genade die er is in Jezus Christus en in Jezus Christus alleen. En ik heb verteld dat je alleen door hem zalig kan worden. Door geen ander. En wat hoor ik nu? Jullie keren je af naar een ander evangelie. En dat zegt hij in vers 7. Er is geen ander evangelie. Daar er geen ander is. Hoe is het mogelijk? Paulus die wordt letterlijk razend als hij tot de ontdekking komt dat de gemeente een ander evangelie gaat aannemen. En hij zegt, wie het ook is, als er iemand komt die een ander evangelie brengt, die is vervloekt. Ja, hij zegt zelfs, al komt er een engel vanuit de hemel. Nou, stel je voor dat dat gebeurt hier vanavond. Een schepsel in een heerlijke gedaante. Zo'n hemels wezen, indrukwekkend van gestalte. Ontzagwekkend in zijn verschijning. Als die engel komt, zegt Paulus, en hij verkondigt een ander evangelie. Hij is vervloekt. Klim op die kansel, grijp hem vast, geef hem een pak voor zijn Lazarus en zeg, weg jij, vervloekt. Ben je. En eruit. Want je brengt een ander evangelie. Al is het de apostel Johannes, al is het Jacobus, al is het Petrus of Barnabas. Als ze een ander evangelie verkondigen. Ja, Paulus zegt zelfs, al zou ik het doen. Al zou ik zelf een ander evangelie verkondigen. Vloekt. En Paulus heeft het gedaan. Paulus terechtwijzen waar iedereen bij was, toen er ook maar een schijntje was van dat hij de indruk wekte een ander evangelie te verkondigen. Paulus heeft Petrus echt niet met handschoentjes aangevat. Nee, hij zei, Petrus, loop niet zo te huichelen als je onder de Joden bent, man. Jij hebt zelf nota bene van de Heer Jezus geleerd, door middel van die openbaring die je kreeg daar voordat je naar Cornelius moest. Dat laken wat naar beneden kwam met al die onreine dieren die je mocht eten, die je moest eten. Je hebt zelf geleerd dat je als Jood je niet meer aan al die reinigingsrituelen hoeft te houden. En waarom ga je onder je volksgenoten er dan ineens wel weer aan meedoen? Waarom geef je het verkeerde voorbeeld? Alsof die dingen na de komst van Christus nog nodig zijn. Paulus zegt in de Galatenbrief, als het om het evangelie gaat, moeten we glashelder zijn. Als het om het evangelie gaat, dan is er geen enkele onderhandeling mogelijk. Je hebt het Bijbelse evangelie of je hebt het Bijbelse evangelie niet. Als je het Bijbelse evangelie hebt, als je dat gelooft en als je dat alleen gelooft, dan mag je weten, het is goed tussen God en mij. Ik ben rechtvaardig voor God. Dan ben je gered. Dan kijkt God naar je en zegt, jij bent onschuldig, want jij gelooft in mijn Zoon, in Jezus Christus. Die heeft voor jouw zonde betaald. En daarom is het goed tussen jou en mij. Vrij van zonde, het eeuwige leven. Maar de andere kant is ook waar. Als je een ander evangelie hebt wat niet Bijbels is, dan ben je verloren. Dan sta je schuldig, dan kijkt God naar je en dan zegt hij tegen je, ga weg van mij. Uit mijn ogen, ik stuur je naar de buitenste duisternis, waar je voor eeuwig voor je zonde moet boeten. Er staat dus heel veel op het spel. En de gelaten waar Paulus aan schrijft, die lieten zich zomaar wegtrekken bij een andere evangelie. Naar een andere evangelie, bij het ware evangelie vandaan. En als de kerk dat doet, dan heeft de kerk echt een probleem. Kan je jezelf afvragen, is het nog wel een kerk? Jongens, het is eigenlijk heel simpel. Als de kerk het antwoord niet meer weet, hoe komt het dus goed tussen God en mij? Of als de kerk daar wel een antwoord op heeft, maar het is het verkeerde antwoord. Wat heeft de kerk dan nog te zeggen? Je stapt toch ook niet in het vliegtuig als de piloot niet eens weet hoe hij een vliegtuig moet besturen? Dan weet je, dat gaat mis. Het is maar een heel flauw voorbeeld, maar dat is wat er aan de hand is. Als er in de kerk het evangelie niet meer wordt verkondigd, dan wordt neerstorten. Dat is dus het belang van het evangelie van sola fide voor Paulus. Maar nu gaan we pakweg 1500 jaar verder. De 16e eeuw. Want wat hebben die woorden van Paulus, die we gelezen hebben, nou te maken met de reformatie en met Maarten Luther? Nou, heel veel. Die hebben er alles mee te maken. Want in de 16e eeuw heeft de grootste kerkscheuring van de geschiedenis plaatsgevonden. Honderden, duizenden gemeentes hebben gebroken met de kerk van Rome. Waarom? Omdat ze zagen de kerk van Rome, de paus, de kardinalen, de bisschoppen, ze geven het verkeerde antwoord op de vraag, hoe word je rechtvaardig voor God? Hoe wordt het weer goed tussen God en mij? Dat antwoord weten ze niet meer. Die kerk had een heel groot probleem. Ze verkondigen een ander evangelie. En we hebben gelezen, er is geen ander evangelie. Wie een ander evangelie verkondigt, of het nou een engel is, of het Petrus is, of een van zijn opvolgers, de paus, vervloekt is die. En daarom konden ze niet anders. En daarom is deze gemeente in 1574 weggegaan bij de kerk van Rome. Want je kan niet blijven bij een kerk die een ander evangelie verkondigt. Nou, wat is het evangelie dan? Nou, iedereen hier in de kerk zou die vraag moeten kunnen beantwoorden, toch? Wat is het evangelie? In de kern gaat het er dan om wie is Jezus Christus? En wat heeft hij gedaan? Als we het over evangelie hebben, over het evangelie, dan is het de persoon en het werk van Jezus Christus. Nou, wat zei de Romeinse kerk over hem? De Romeinse kerk heeft precies dezelfde apostolische geloofsbelijdenis als wij. Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Zij is het allemaal mee eens, die geleden heeft, gestorven en begraven, geen enkele twijfel daarover. Geloven ze dan misschien niet in de opstanding? Oh jawel. Geloven ze ook in? De Romeinse kerk gelooft in de opstanding, in de hemelvaart, in de wederkomst. Wie Jezus is en wat hij gedaan heeft, stemmen ze allemaal mee in. Ja, maar wat is dan het probleem eigenlijk? Dan heb je toch hetzelfde evangelie? Is die grote kerkscheuring dan toch geen vergissing geweest? Nee, waarom niet? Er is één groot verschil. En dat verschil, dat is er tot op vandaag de dag met de Romeinse kerk. Hoe zorg ik ervoor dat alles wat Christus gedaan heeft, al dat werk van Christus, op mij van toepassing is? Alles wat Christus gedaan heeft, hoe krijg ik daar deel van? Deel aan? Hoe krijg ik dat als het ware te pakken? Christus is geboren uit de maagd, zodat hij zonder zonde is. Hoe word ik zonder zonde? Christus is gestorven aan een kruis om Gods toorn te dragen. Hoe wordt dat, is het dan zo dat dat ook de toorn is over mijn zonde? Hoe weet ik dat? Christus is opgestaan op de derde dag, heeft de dood overwonnen. Dat is allemaal waar, maar hoe krijg ik er deel aan? Wat moet ik doen om vergeven te worden? Wat moet ik doen zodat God niet meer toornt over mijn zonde? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Hoe komt het goed tussen God en mij? Maarten Luther had die vraag nou ook. En hij zocht overal naar een antwoord, maar kon het antwoord niet vinden. Ja, het goede antwoord niet. Want wat is het officiële antwoord van de kerk van de 16e eeuw? Nou, dat is niet simpel. Hoe krijg ik deel aan al die dingen die Christus verdiend heeft? De Romeinse kerk die leerde het in 1500 en ook in 2022, dan moet je zijn bij de kerk. Wil je dat het goed komt tussen God en jou, moet je naar de kerk gaan en dan ga je naar de kerk, naar de priester en die priester die doopt je. Dat betekent, die doop, je krijgt dat in dat water als het ware de genade al in je uitgestort. Die genade krijg je aan het begin van je leven mee en met die genade moet je iets gaan doen. Je moet gaan meewerken met die genade. Die doop legt een hele mooie basis. Maar je moet er wel wat mee doen. En als je dat niet doet, dan heb je toch een groot probleem. Want als je zondigt, met name als je een doodzonde doet, dan stroomt dat water van die doop, die genade van de doop als het ware weer weg. Wat zijn die doodzonden dan? Diefstal, moord, fraude, twijfelen aan je geloof of aan het geloof, wanhopig zijn of vreemd gaan, of als je niet bij de mis aanwezig bent, dat zijn de doodzonden. Ja, en als je daaraan schuldig maakt, dan gaat als het ware, laat ik maar even zo zeggen, dat startsaldo van de doop gaat omlaag. Je krijgt aan het begin van je leven een startsaldo mee en elke keer als je zondigt gaat dat omlaag, neemt de genade af. En wat moet je dan doen om vergeven te worden? Nou, dan ga je naar de priester, opnieuw naar de priester, je hebt de kerk nodig. En die gaat je niet opnieuw dopen, dat kan niet. Nee, dan is er een ander sacrament, een andere handeling, een heilige handeling. Dat is van de boetedoening. Ga je biechten, ga je aan de priester vertellen, dit heb ik gedaan, ik heb gestolen en ik heb er spijt van. En dan zegt de priester, te absolvo, ik vergeef je. En dan geeft de priester je huiswerk mee. Dan moet je boetedoening doen. Dan zegt de priester, nou moet je 10 keer het Onze Vader bidden. Of 5 keer Ave Maria. Of, nou wil ik dat je die en die goede werken gaat doen. Ga maar op bedevaart. Ga maar aalmoezen geven. Je werd dus wel vergeven, maar tegelijkertijd werd je ook nog gestraft voor je zonde. Kreeg je huiswerk mee. Je moet het goed maken door iets te doen. Maar ja, als je aan het eind van je leven toch nog een negatief saldo hebt, doordat je te weinig van die goede werken gedaan hebt, ja, dan ga je naar het vagevuur voor een tijd. Voordat je naar de hemel mag. Dan moet je in dat vage vuur boeten voor je zonde, totdat het bedrag helemaal voldaan is. Maar, nou, er is daar iets op verzonnen. Maar hoe kan je dat nou voorkomen, dat je lange tijd in dat vage vuur moet zijn? Het is allemaal een heel ingewikkeld verhaal ontworden, hè? Hoe wordt het nou goed tussen God en mij? Maar ja, dat is het verhaal van Rome, kan er ook niks aan doen. Hoe kan je dat voorkomen? Door een aflaat te kopen. Wat is dat, een aflaat? Kijk, de meeste mensen die hebben bij die doop dat saldo meegekregen, maar die eindigen aan het eind van hun leven met een negatief saldo en moeten naar het vage vuur. Maar er zijn ook heiligen, bijvoorbeeld Maria, de moeder van de Heer Jezus, of Jozef, de aardse vader van de Heer Jezus, of de apostel Thomas, of de kerkvader Augustinus, die zijn met een positief saldo geëindigd. Ze hebben niet zoveel gezondigd, ze hebben heel veel goede werken gedaan, meer dan dat ze zelf nodig hebben om uit dat vage vuur weg te blijven. En die staan aan het eind van hun leven in een hele dikke plus. En dat positieve tegoed, dat zei de kerk van Rome, zegt de kerk van Rome, dat wordt opgeslagen in de schatkamer van de heiligen. Er is een schatkamer en wat doe je nou als je een aflaat koopt? Dan geef je geld aan de kerk. In Luther's tijd was dat geld bestemd voor de bouw van de Sint-Pieter in Rome. Dan gaf je geld aan de kerk en in ruil daarvoor gaf de kerk je een verklaring dat je strafvermindering had in het vage vuur. Maar dan kreeg je iets van dat saldo uit die schatkamer van de heiligen en die kwam op jouw rekening doordat je iets minder laag eindigt aan het einde van je leven. En dat gaat natuurlijk weer via de kerk. Want je kan niet zonder de kerk. In de tijd van Luther was daar een hele handel door ontstaan. Die aflaten. Die paus gaf aan bepaalde mensen het recht om die aflaten te verkopen. En die aflaathandelaren, die maakten daar natuurlijk heel handig gebruik van. Die gingen mensen bang maken voor het vage vuur. Zodat mensen maar veel aflaten kochten. Om voor jezelf de tijd in het vage vuur te verkorten. Maar je kan ook de tijd van het vage vuur voor een overleden dierbare verkorten. Nou, daar is de kerk heel rijk van geworden. Als je in de Sint-Pieter geweest bent, dan zie je hoe rijk. Over de rug van arme mensen heen werd de kerk maar rijker en rijker. En in dat systeem zat Luther helemaal opgesloten. En Luther was een man met een heel scherp geweten. Hij wist heel goed dat hij zondig was. En dat kwelde hem en hij dacht, hoe kan ik nou ooit rechtvaardig worden voor God? Hoe kom ik nou goed tussen God en mij? Nou, gelukkig had de kerk een antwoord. Luther, ga maar naar de priester, ga maar naar je biechtvader. En ga die zonde beleiden en ga die werken van de boetedoening maar doen. Had Luther wat aan dat antwoord? Helemaal niet. Luther zei, als ik nou één werk van die boetedoening gedaan heb, als ik een aalmoes gegeven heb, dan heb ik in de tussentijd dat ik bij mijn biechtvader was en dat gedaan heb, ik heb alweer 10 zonden gedaan die ik opnieuw moet beleiden. Dus voor elk goed werk doe ik weer 10 nieuwe zonden. Ja, en zo gaat dat maar naar beneden, mijn saldo. Ik kom steeds verder in de min. Hij had nooit zekerheid en hij voelde zich diep ongelukkig. En op zoek naar antwoorden ging hij in 1510 naar Rome toe. En hij ging niet naar de Sint-Pieter, die stond nog in de Steigers, die was nog in aanbouw. Dat was niet de belangrijkste kerk in die tijd in Rome. Dat was de kerk van de Sint-Jan van Lateranen. Waar je de heilige trappen hebt. De heilige trap, dat is de trap waar de Heer Jezus volgens de legende op gelopen heeft vlak voor zijn veroordeling. Bij een van de kruistochten is die trap meegenomen. Meegenomen naar Rome. En als je nou op die trap loopt, geknield en op elke trede het Onze Vader of het Ave Maria bidt, dan krijg je in één keer heel veel aflaten. Het was niet alleen in de tijd van Luther zo. Ik ben er in 2016 geweest en dus het is nog steeds zo dat mensen dat doen daar. Knielend op de heilige trappen. Het Ave Maria bidden in de hoop dat hun tijd in het vage vuur verkort wordt. En Luther die ging daar op zijn knieën die trappen op. En terwijl hij bezig was vroeg hij zichzelf af, klopt dit nou allemaal wel? De paus zegt het wel. Maar is het nou echt waar dat het zo werkt? Luther ging zich afvragen, waar staat dat dan in de Bijbel? En hij ging terug naar huis, hij ging naar Wittenberg en hij ging in de Bijbel lezen. En hij las helemaal niets van het vage vuur. En hij las helemaal niets over die schatkamer van de heiligen. Hij las niets over aflaten. Maar hij las wel iets anders. Hij kreeg antwoord op zijn vraag, hoe wordt het goed tussen God en mij? En hij las het evangelie. Het evangelie dat zegt, het wordt goed tussen God en mij, door het geloof alleen. Sola fide. Het wordt goed tussen God en mij, door het geloof in Christus alleen. Solus Christus. Het wordt goed tussen God en mij door genade alleen. Sola gratia. Dat is het enige antwoord. Door het geloof alleen. In Christus alleen. Door genade alleen. Word ik rechtvaardig voor God. Luther kwam erachter. Rechtvaardigheid kan je niet kopen. Het is niet geloof en werken. Het is niet genade plus eigen verdiensten, de genade van de doop en alles wat ik daaraan toevoeg. Het is niet, om dat moderne te zeggen, ik doe mijn best en God doet de rest. Het is anders, het is precies anders. Ik doe niets en God doet alles. En Luther kwam erachter dat de kerk een heel ander antwoord gaf. Door het geloof in Christus, ja, maar plus iets anders. Maar een evangelie van geloof plus iets anders, Christus plus iets van mij, is geen evangelie. En dat geeft ook helemaal geen hoop, zo'n evangelie waar er iets van mij bij moet zijn. Dat geeft je een leven lang vol onzekerheid of je wel genoeg goede werken hebt gedaan. En in Luther's geval ook nog eens of hij wel genoeg bewust was van zijn zonde. Want hij pijnigde zichzelf om maar te voelen de straffen die hij eigenlijk verdiend had. Want hij dacht, ik heb te weinig kennis van mijn zonde. En zijn leven lang, als God dat niet ingegrepen had, was zonder hoop geweest. Want geloof plus werken is geen evangelie. Maar een vals evangelie. En Paulus zegt in de Galatenbrief, iedereen die een vals evangelie verkondigt is vervloekt. Het is door het geloof en door het geloof alleen. Luther zegt, dit leerstuk, sola fide, daar staat of valt de kerk mee. Dat was 500 jaar geleden zo, is vandaag nog steeds zo. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Luther heeft er een antwoord op gekregen. Het antwoord kreeg hij erop. Door het geloof alleen in Jezus Christus alleen. En Luther was bereid om tegen de hele toenmalige kerk op te staan en te zeggen, tenzij dat jullie mij met de Bijbel kunnen overtuigen, weet ik van geen wijken. Dit is het evangelie. En er is geen andere evangelie. En er is niemand anders die zalig maakt dan Christus alleen. Daar komt geen paus, geen kardinaal, niemand dan ook bij kijken. Christus maakt zalig. En al zijn verdiensten, wat hij gedaan heeft, daar krijg ik deel aan door in hem te geloven. Geen aflaat, geen goed werk, geen biecht kan daar iets aan toedoen. Het is sola fide. Die vraag van Luther wordt ook aan ons gesteld. Hier vanavond, in deze kerk, die eens Rooms was. Zo Rooms als het maar zijn kon, een bedevaartsplaats voor de 7 smarten van Maria. Mensen van heiden en verre kwamen om Maria te aanbidden naar Abbebroek. Het heeft ze niks gebaat. Gemeente, is het al goed tussen God en u? Ben jij al rechtvaardig voor God? Hoe kan dat? Hoe kun je dat weten? Geloof je in de Heer Jezus? En geloof je in Hem alleen? Geloof je dat Hij de Zoon van God is die in de wereld komen zou? Gelooft u dat Hij voor uw zonde aan het kruis gegaan is? Gelooft u dat Hij voor uw rechtvaardigmaking is opgestaan uit de doden? Geloof jij dat Hij terugkomt om te oordelen, de levenden en de doden? Als je dat gelooft, ben je rechtvaardig voor God. Dan wordt alles wat Hij gedaan heeft aan jou toegerekend. En dan ziet God, als Hij naar jou kijkt, niet jou meer, maar Christus. En alles wat wij aan dat evangelie toe willen voegen, geloof plus, dat betekent in feite Christus min. Want wat wij willen toevoegen aan het werk van Christus, halen we eigenlijk het werk van Christus mee naar beneden. Daarom is het door het geloof alleen, in Christus alleen, uit genade alleen. Geloof je dat? Amen. Gemeente, ik vergat helemaal te vermelden dat we na afloop van de dienst van het Lutherlied twee versen gaan zingen. Vanwege de reformatie herdenken. Het eerste vers, een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. En ook het vierde vers, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dus het Lutherlied straks na de zegen. We gaan eerst danken. Heren, wij komen zo tot u bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En wij staan er verwonderd van, heren, dat u de God bent die uw kerk heeft doen standhouden. Want als het aan de kerk zelf gelegen had, dan was hier ook het licht uitgegaan. En niet alleen hier in Abbebroek, maar op zoveel plekken ter wereld. En het was ook bijna uitgegaan in die 16e eeuw. U hebt met uw Heilige Geest gewerkt, omdat uw woord stand houdt in eeuwigheid. En omdat u niet loslaat het werk van uw handen. Daarom gaf u na de duisternis van de middeleeuwen weer het licht. Het evangelie werd weer terug op de kandelaar gezet. En wij mogen het ook weer doorgeven aan elkaar en aan een volgende generatie. Nou, heren, dan moeten wij ook belijden dat wij het niet altijd maar hebben. Dat er ook bij ons zoveel Roomse invloeden in zit. Ja, het zit in elk gevallen Adamskind en elke zondaar het zelf willen doen. Zelf iets toevoegen. Zelf het goed maken. Heren, wij vallen niet zomaar voor dat evangelie van alleen door het geloof in Jezus Christus alleen. En heren, laat het in onze harten en levens zo zijn dat we aan de Heer Jezus alleen genoeg hebben. Niets van ons erbij. Niets verzamelen. En wat wij nog goed zouden kunnen doen, aan toe kunnen voegen aan het werk van Jezus. Nee, Heere Jezus, uw werk is volkomen. En dat belijden we als we zeggen, sola fide, solus Christus, sola gratia. Heere, gaat u met ons mee, zo de week in. U geeft ons een hele rijke week. Want we mogen veel over u horen. Morgenavond hier mogen we verder gaan. Over die rijke boodschap van de reformatie, waar het evangelie weer ontdekt werd. En aanstaande woensdag, dan mogen we naar Spijkenisse, om daar dankdag te vieren. En 's avonds hier weer in Abbebroek. O Heere, dat we rijk gezegend worden, door alles wat u ons geeft, want van u alleen hebben we te verwachten. Gaat u zo met ons mee, deze week in. In alles wat verder nog in de agenda staat. En wat er niet in staat. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Psalm 68, vers 10. Daarna de zegen en daarna het Lutherlied. Maar nu Psalm 68, vers 10. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.